90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Wekelijks kans maken op €5.000. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 24 november, de dag dat Ajax in Turkije in actie gaat komen in de Champions League. Daarover gaan we uitgebreid praten in deze podcast, maar er is veel meer nieuws te bespreken en dat doen we vandaag met Johan Inan. Johan, in Turkije natuurlijk. Hè. Hoe is het in Turkije? Beetje goed weer of niet?
Nee.
Oh.
Alles behalve.
Oh jee.
We landen gewoon, ik denk dat het 5:00, 3:00 Nederlandse tijd, zeg maar. En ik kwam echt met bakken uit de hemel. Maar we waren van plan om eerst naar het hotel te gaan. Even opfrissen. Maar ik had me even, het was heel lang geleden dat ik in Turkije was geweest. Ik had me even verkeken op de drukte in het verkeer hier.
Toch, hè?
Want een ritje van 20 kilometer, daar doen ze hier gewoon 1,5 uur over. Dus we zijn maar meteen doorgegaan naar het stadion, naar de persconferentie met Erik ten Hag en met Steven Berghuis.
Ja, over die persconferentie straks meer. Ik dacht eigenlijk, ergens deze week heb ik deze jingle nog nodig.
Haalt hij de kerst?
Maar ik kan hem nu wel inzetten voor twee trainers, haalt hij de kerst. Te beginnen met de eerste. Die stond in Almere, die zat in Almere en die voelt zich nu...
Met een klotengevoel.
Ja, die zijn met een klotengevoel. Gert-Jan Verbeek, ontslagen bij Almere City. Dat hadden we niet zien aankomen, hè, na afgelopen weekend.
Nee. En ik moet zeggen dat het nog vrij lang heeft geduurd. Want voor mij bungelt Almere al langer onderin. En je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat er vanaf meet af aan nauwelijks chemie is geweest tussen de trainer en de spelersgroep Almere de afgelopen jaren. Bovenin meegedraaid. Behoorde ook tot de clubs die wel op korte termijn de promotie werd toegedicht. Maar dit seizoen alles behalve. En wat dat betreft heeft Gert-Jan Verbeek die heeft nog vrij lang de kans gehad om een tijd te keren. Maar daar is hij niet in geslaagd. En dat is een beetje... Ja, een beetje verhaal van Gert-Jan Verbeek, hè, bij zijn laatste clubs ook.
Ja, na AZ, hè, de Heerenveen ging goed, AZ ging ook nog prima en daarna is het eigenlijk helemaal misgegaan.
Ja, bij Feyenoord was geen succes, bij Twente liep het helemaal uit de klauwen. En daar was hij nog niet binnen of de helft van de staf die was er al uitgebonjourd zonder dat er een fatsoenlijk gesprek aan vooraf ging. Dat is toch een beetje zijn werkwijze. Je hoopt dan in de loop van de jaren... Ja, dat hij toch wat meer wil zeggen van deze tijd. Of iets meer empathie, zeg maar. Maar ja. Goed, ik heb daar ook niet rondgelopen bij Almere. Om nu goed in te kunnen schatten waar het dan precies aan heeft gelegen.
Nou, ik weet wel waar het aan heeft gelegen, hoor. Luister maar.
Kijk hoe de tweede goal tot stand komt. Ja, dan zou je eigenlijk denken aan sabotage.
Maar sabotage, dus er zit natuurlijk een hoop mis bij Almere.
Nou ja, weet je, die uitspraak, dus, vergat ik even. Maar op het moment dat je dat als trainer zegt... Ja, dan ben je spelen kwijt.
Ja.
Ik bedoel, voor mij ging het... Ramon Leeuwen was het, hè. Als een trainer mij daarvoor voor uitmaakt... of de beticht van sabotage... Ja, dan ga ik niet meer voor hem door het vuur. Weet je, elke speler kan fouten maken... maar je kunt als trainer zijn... dan kun je nooit roepen van... het lijkt wel alsof hij de bal bewust naar de tegenstander speelt.
Nee, want het was wel duidelijk... dat Verbeek die spelersgroep niet meer kon raken... want anders gebeuren dit soort dingen ook niet natuurlijk.
Nee. En goed, met dat soort uitspraken breng je het natuurlijk in een stroomversnelling. Want dan ontstaat er een nog grotere vertrouwensbreuk. En ik denk dat het bestuur daar dat uiteindelijk ook heeft gezien. Maar er is er nog één, begrijp ik.
Nou ja, er is natuurlijk iemand opgestapt. Ja, Dik Advocaat. Dus ik dacht toch, we kunnen nu misschien wel een soort van landelijke poll gaan houden. Zou Dik nog een klus gaan aannemen? Ik haal even in herinnering een fragment van een paar maanden geleden, toen hij bij Ziggo aan tafel zat bij Rondo. Toen zei hij, dit toen nog gepresenteerd door Jack Verhelder trouwens, Rondo.
Nou, dat is het ook.
Ja, doei.
Nee, niet doei. Dat is,
zeker?
Ja, zeker.
Ook, ik ga toch weer even vragen, er komt een nationaal team.
Ook niet meer.
Nee?
Nee.
Maar jij kan niet zonder, man.
Wel, ja.
Wat doe je jezelf aan?
Iedereen dat leeft om mij, maar ik kan ook zonder.
Dat was toen ging het over zijn laatste seizoen bij Feyenoord. Toen zei hij, als een nationale ploeg komt, doe ik het ook niet. Toen kwam Irak, toen deed hij het toch. Dus durf je al in te zetten? Gaat Dick nog een land of een club coachen?
Durf ik wel op in te zetten, ja.
Ja, hè?
Ja, want dit fragment wat jij nu laat horen, is niet de eerste keer, hè?
Nee.
Dit heeft die advocaat al 6-7 keer gedaan. Daardoor kan ik hem, ik kan hem heel moeilijk serieus nemen.
Als hij dit zegt, dat hij zegt ik stop.
Ja, dit. Het is gewoon, voor mij is het een beetje, toch door dit ook. Het is een beetje een karikatuur geworden. En dan ook, dan gaat het om Irak. Dan stapt hij erin en blijkt dat hij zich nauwelijks heeft ingelezen, weet je. Dus, dan ga je een beetje inbeelden van hoe gaat het dan. Je wordt dan benaderd door een van die Irakezen. En voor mij pakt hij niet eens Google erbij om even te kijken wat voor selectie die heeft. En,
Dick zal wel iets voorbereiden, denk ik, toch? Die heeft 83 schermen. Die zal toch wel één speler uit Irak hebben gekend toen hij tekende?
Nou, hooguit één. Maar je hoort dat fragment net, weet je. En hoe kan het dan zo zijn dat je zo stellig bent en zegt van, absoluut, ik kan 6 zeker zonder en ik ga geen klus meer aannemen. En een paar weken later is het raak, bij het eerste en beste belletje.
Ja, dat is ook. En daarvoor durf ik ook wel te stellen dat hij natuurlijk nog een club gaat doen. Weet je, want hij wil niet zo eindigen. Hij gaat nog een land doen, want hij wilde naar Sparta toen hij degradeerde, wilde hij ook niet zo eindigen. Zou ook zijn laatste klus zijn. Toen kwam Utrecht, en toen kwam Feyenoord. Ja.
Feyenoord,
ja,
Irak.
En Irak. Dus ergens denk je, dit is geen lekker einde van een carrière, toch?
Wat zal dan de volgende klus worden, nu we toch zeker weten dat hij nog ergens een dienstverbandje aangaat en even wat centen binnenharkt?
Ik zou niet gek opkijken als Dick advocaat in Qatar in 2022 ergens bij een land weer aan het roepen. Nee, maar het is toch zo?
Als bondscoach van Honduras of Panama.
Zoiets, maar als het nou zo'n land is dat ze geplaatst heeft, die denken, weet je wat? Dat zou me niks verbazen.
Ja, die periode hebben we gehad, hè. Dat ineens Hiddink, advocaat, Benakker, die stonden allemaal op zo'n eindtoernooi.
Ja.
Nou ja, ik zei net, ik kan hem heel moeilijk serieus nemen. Aan de andere kant, ik kan ook wel om hem lachen, die driftigheid ook. Aan het eind van het seizoen, die emoties bij Feyenoord. Dat vind ik dan wel weer mooi.
Ja.
Maar laat hem alsjeblieft niet meer roepen. Laat hem gewoon zeggen van, ik weet niet of het mijn laatste klus was. Misschien dat het dan echt een keer afgelopen is.
Nee, hij moet gewoon zeggen, dat is het. Als hij dan gewoon zegt, ik sta open voor een nieuwe klus, dan komt er geen club meer, of geen land meer.
Juist.
Maar als hij dan gewoon zegt, het is mijn laatste dag, we gaan toch nog Dick over proberen te halen.
Ja,
ja.
Maar het was dus beltjesdag. Ik vergeet er nog één, hè.
Wie vergeet ik dan?
Ons aller Peter Hiballa.
Oh, natuurlijk, Hiballa ook nog natuurlijk. Voor de derde keer in 2021 ontslagen.
Ja. Voor de derde keer. En voor mij was dit een dienstverband van, wat was het, drie maanden of zo?
Twee maanden, ja, precies.
Ja.
In München.
Ja, ik heb Hiballa meegemaakt als trainer van NEC. Ik vond het echt een schitterende vent. En hij heeft er ook echt wel op een bepaalde manier kijk op. Ook wel een beetje innovatief. Alleen ook gewoon, hij slaat een beetje door, denk ik. Zijn er nog meer mensen gesneuveld, opgestapt? Of,
nee.
Haalt hij de kerst?
Wie is de volgende genomineerde in deze rubriek?
Dat vind ik een goede vraag. Ja, ik denk dat ik hem heb.
Nou?
Ik denk dat de dagen van John van der Brom bij Racing Genk zo langzamerhand ook geteld zijn.
Ja, die bungelt ook al een tijdje in een soort van zijden draadje.
Ja, je hebt van die trainers en dat is Manchester United ook overkomen met Solskjaer. Dat iedere keer als die op de wip zat, zeg maar, dan won hij weer een paar keer. En dan dacht iedereen van, zie je wel, hij krijgt het wel aan de praat. Maar voor je het weet ben je een jaar verder. En heb je in dat jaar veel te weinig progressie geboekt.
Ja.
En concludeer je alsnog dat het niet de trainer is die met zulk goed materiaal iets moois neer kan zetten. En dan wil ik niet beweren dat John van der Brom een slechte trainer is of zo. Hoor. Dat weet ik niet. Daarvoor heb ik hem te weinig meegemaakt. Maar vaak is zo'n slechte periode waarin zo'n trainer al bijna hangt. Dat is al een voorbode van voor wat komen gaat. Het is eigenlijk altijd uitstel van executie, mocht hij het dan nog kunnen repareren. En ze hebben dat nog geprobeerd te doen door zijn assistent eerst weg te sturen.
Ja,
hè?
Ja, precies.
Het lukt heel even wat beter te gaan. Maar voor mij zien we John van der Brom binnenkort ook weer terug in Nederland.
Ja, die is dan bij deze genomineerd.
Misschien kan hij samen met
Met Dick Advocaat. Nog naar een WK.
Panama naar het WK loodsen.
Ja, precies. Hey, voordat we over Ajax komen te praten, Johan, nog één ding. Ik kreeg een vraag via Twitter van Timo. Die zei, kunnen jullie in de AD Voetbalpodcast uitleggen waarom de goal van Chelsea is goedgekeurd, terwijl aanvallend Hens altijd Hens is? Ik snap het niet meer. De eerste goal van Chelsea natuurlijk in de Champions League wedstrijd die ze speelden uit die corner van Ziyech. Ik heb nog even naar gekeken. Ik heb ook nog even opgezocht wat de regels waren. En een jaar geleden had Danny Makkely een interview met de NOS. En toen vertelde hij over de nieuwe regels van de IFAB. Dat een doelpunt voor kans zal worden teruggefloten als de bal na een hens-situatie nog een kleine weg aflegt. Lees een aantal passes, 1 of 2. En dat die dan gegeven wordt. Dus een aanvallende speler wordt alleen nog bestraft voor een hensbal als het rechtstreeks leidt tot een doelpunt of een grote kans voor die ploeg. En dat is natuurlijk wel gebeurd. Dus het is toch weer gek dat dat weer anders loopt, hè, met zo'n hensregel.
Ja, klopt. Er zijn heel veel situaties hoor. Want daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Die overtreding waarbij je op het been van iemand gaat staan. Dat zou dan met een bepaalde kracht moeten gebeuren. Dat is allemaal een kwestie van interpretatie. Soms volgen wij het als verslaggevers ook niet meer. Ik heb de discussie bij Sparta van de week ook een beetje gevolgd. Want ja. Ik was onderweg naar Waalwijk toen ik Hugo... Ons Hugo en Aman van de NOS hoorden discussiëren. Ik was het, eerlijk gezegd, toen ik het later terugzag, was ik het met Aman eens. Omdat voor mij was het overduidelijk. Die jongen die zet een tackle in. Die komt te laat. En dan heeft volgens mij de scheidsrechter alle het recht om naar de stip te wijzen.
Dat is de uitleg van Egmond ook de andere kant was. Je kan natuurlijk ook zeggen, de bal was al weg. Maar toen zei Egmond, maar de tackle is dan te laat ingezet. Dus dan is dat nog gewoon een overtreding. Want je haalt wel iemand onderuit.
In dit geval kon ik me wel vinden in de woorden van Dick van Egmond.
Goed, laten we het gaan hebben over Ajax. Eerst nog even deze mededeling.
Ben jij voetbalkenner? En zijn jouw voorspellingen vaak goed? Speel dan wekelijks mee met Score 4 via ad.nl/score4. Voorspel 4 goede wedstrijden en maak kans op €5.000. Je maakt iedere week opnieuw kans. Score 4 is een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Johan, jij zit in Turkije en jij zag een geërgerde, geïrriteerde Ten Hag. En toen dacht ik, ik heb het fragment ook even klaarstaan. Maar zo kennen we Ten Hag helemaal niet zoals die zo klonk.
En de vorige keren dat we andere spelers een kans hebben gegeven, hebben we niet thuis gegeven. En dat erger me mateloos. Want er staat morgen een heel goed elftal op het veld. Net als de vorige keren. Maar zoals ik al zei, we hebben niet gepresteerd toen. We hebben toen niet gewonnen. En ook in de samenstelling van morgen, dan moeten we winnen. En die druk staat op deze ploeg.
Hij was geërgerd.
Ja, en ik kan me voorstellen dat dat mensen verrast als je hem zo hoort. Maar dit is wel Ten Hag ten voeten uit. En dat gaat dan om wedstrijden waarin bijvoorbeeld Neres een kans kreeg. Even, dat zeg ik even uit mijn hoofd hoor. Tegen Utrecht bijvoorbeeld. Toen werd er uiteindelijk ook verloren. Dan neemt hij het na zo'n wedstrijd neemt hij het op voor Neres. Zo, dan gaat hij zijn speler niet afvallen. Want hij weet, hij heeft hem nodig en ding. Maar nu is dan ook het moment dat hij even wil laten blijken van... Kom op jongens, ik heb jullie nodig. En even de druk opvoeren en de lat hoger leggen. Zo van, wij gaan hier niet even een oefenwedstrijdje spelen die we mogen verliezen. Nee, ook met... en daar gaat het hem om, dat hij met Neres, met Taliafico, met Schuurs... de jongens waarvan ik verwacht dat ze gaan spelen vanavond. Dat Ajax ervoor zorgt dat ze met die jongens erbij ook het niveau kunnen halen... wat ze laten we zeggen, met de basisploeg halen. En vandaar, dat was ook wel... Dat is ook typisch Ten Hag. Het woord reserves moet je niet in de mond nemen. Want volgens hem bestaan er geen reserves. En zijn al zijn spelers zijn basisspelers. Zo werkt het natuurlijk niet. Als Taliafico vanaf uit mijn hoofd 10 oktober met 10 minuutjes heeft gespeeld. Dan ben je gewoon, een reserve. Maar dit is dan het moment waar bijvoorbeeld Taliafico best lang op heeft moeten wachten. Ja. En waar Ten Hag eerder al heeft aangekondigd. Zo van ik wil gaan rouleren. Bepaalde jongens kan ik daarmee fris houden. En dan kan ik er ook voor zorgen dat we, zodra die drie frontenstrijd begint in december. En we 3 wedstrijden in een week gaan spelen. Dat die ook een beetje kan selecteren. Dus laten we zeggen dat als ze tegen AZ spelen, dat die dan met de sterkste ploeg begint. Maar moeten ze daarvoor, ik noem eens wat, tegen. Wat krijgen ze nu nog? Sparta krijgen ze nog, Willem II. Dan kan hij het met de reserves doen.
Ja, want,
en daar wil hij... Daar wil hij dus naartoe. En hij wil die jongens... zo wil hij ze op scherp zetten. Zo van, het moet nu wel een keer gebeuren.
Maar heeft het ook te maken met het feit dat Ajax nu 4 wedstrijden heeft gewonnen... en eigenlijk zeker is van de volgende ronde? In theorie kunnen ze daar nog worden ingehaald als groepswinnaar. Maar je bent al zeker.
Zeker.
Dat hij eigenlijk de ambitie heeft, we moeten gewoon nu perfect seizoen neerzetten in de Champions League, zo goed mogelijk.
Ik denk niet zozeer dat het hem te doen is om de perfecte score in de Champions League, maar wel met de wetenschap waar we de afgelopen maanden wel eens gehoord hebben als ze punten verloren. Het gemakzucht wat de nonchalance wat zo makkelijk in de groep sluipt, dat hij dat nu voor wil zijn door te laten merken van, ik accepteer niks minder dan de overwinning. En je gaat niet het veld op met het idee van, nou even lekker potje voetballen en we zien wel waar het schip strandt. Nee, Ten Hag wil nu ook dat Ajax de volgende stap zet. En dat is namelijk niet met 11 spelers en laten we zeggen Davy Klaassen erbij, 12 man, steeds goede prestaties neerzetten. Maar dan moeten er nu 15, 16, 17, 18 worden die kar gaan trekken. Daar is die, zo moeten we denk ik zien, daar is die op uit.
Ja. Je noemt trouwens Davy Klaassen. Is dat de ideale 12e man eigenlijk voor een selectie als Ajax?
Ja.
Maar hij moppert niet, hij zeurt niet, hij wil wel spelen.
Niet alleen voor de selectie van Ajax, of die niet moppert, weet ik niet. Maar weet je, hij kan nu ook niet meer mopperen, omdat Steven Berghuis, die heeft toen hij geblesseerd was, heeft hij gewoon zijn kans gegrepen. Dus is het voor Davy Klaassen heel simpel. Hij moet op zijn beurt wachten of Klaassen moet wegvallen. Berghuis moet wegvallen. Als Anthony geblesseerd raakt, kan het zijn dat Berghuis naar rechts gaat. Of hij neemt de plek van Alvarez in. Ryan Gravenberch heeft een iets mindere periode. Dus daar moet hij het nu een beetje van hebben. Ik denk niet dat Davy Klaassen heel blij is met zijn reserverol.
Nee, hij zal niet te juichen. Maar hij is ook niet iemand die bij elk interview zegt van, ik wil spelen en ik vind het zo belachelijk dat ik niet speel. Weet je, die spelers heb je ook. Dat heeft hij ook niet.
Daar ben ik met je eens. Hij kan er heel goed mee omgaan. En op het moment dat hij dan een kwartier krijgt of een half uur of hij staat weer in de basis, dan gaat hij ook als de brandweer. Dus wat dat betreft is die, ben ik het wel mee eens. Hij is wel een ideale 12e man.
Maar eigenlijk is het wel bijzonder dat Ajax iemand haalt van Feyenoord vandaan, die daar vooral bekend stond als rechtsbuiten, die naar binnen trekt. En dat hij eigenlijk binnen een paar maanden tijd zich zo in het elftal speelt, dat je eigenlijk geen Ajax kan voorstellen zonder Berghuis erin.
Ja, is heel bijzonder. En ik moet zeggen, daar hebben we deze week nog verhaal over gemaakt. Nadat hij twee keer scoorde tegen RKC, dat vond ik overigens niet de beste wedstrijd van Berghuis, verre van zelfs. Maar ik moest denken aan wat Mark Overmars in Oostenrijk zei. Toen stond ik daar nog niet eens zo bij stil. Maar dat ging erover dat Feyenoord begon te stijgen toen Ajax zich meldde. En niet overstag wilde gaan met 4 miljoen. En volgens mij had Ajax ook, omdat de zaakwaarnemer zei van er zit geen woord Spaans bij, het is 4 miljoen, had Ajax, als het juridisch zouden aanvechten, had het Ajax hem gewoon voor 4 miljoen kunnen overnemen. Nee, zei Overmars, zodra het naar de juristen gaat, dat duurt het alleen al 3 weken totdat er een letter op papier staat, dat moeten we allemaal niet hebben. We zitten nu nog in de voorbereiding, ik wil hem per se mee hebben naar Oostenrijk, zodat hij aan de rest van de groep kan wennen, aan onze spelprincipes, noem alles maar op. Bovendien, Berghuis, na alles wat er was gebeurd, die kon zich ook niet meer bij Feyenoord melden.
Nee, zeker niet.
Dus heeft hij gezegd, dan trekken we de knip maar, dan doen we de 1,5 miljoen bij. Maar dan hebben we hem in ieder geval een maand eerder hier. En dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen, durf ik met terugwerkende kracht te zeggen. Want die eerste maand, dat kon je ook nog wel zien tijdens die Johan Cruijffschaal, was een beetje bleu, kat uit de boom kijken. En toen hij eenmaal zijn kans kreeg, want Anthony die troefde hem af als rechtsbuiten, toen viel Klaassen weg, kreeg hij zijn kans als schaduwspits. En toen heeft Berghuis echt zijn kans gegrepen. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat hij op dat moment heel goed wist wat er van hem gevraagd werd en wat hij moest brengen.
Hoe vaak gaan wij nog de komende periode bij persconferenties van Ajax de vraag krijgen aan Erik ten Hag of Manchester United hem al heeft gebeld, denk jij?
Ja, dat... Dat gaan we nog wel een paar keer horen, denk ik.
Totdat United een nieuwe trainer heeft natuurlijk. Maar,
je bent zelf ook... Natuurlijk, je probeert het uit te pluizen. Zo van speeltijd is er al vrij snel wel door van... Dat hij in ieder geval het seizoen bij Ajax afmaakt. Maar ik begon ook een beetje... Dat zou ik echt typisch United vinden. Dat ze nu met die Carrick gaan proberen. Nou, die heeft gewonnen 2-0 van Villarreal. Belangrijke zege in de Champions League. Die plakte straks een paar overwinningen aan vast in de Premier League. En dat dan die clubleiding zegt, weet je, er is helemaal geen verkeerde trainer. Laten we hem een contract doen voor anderhalf jaar. Om dan vervolgens in de zomer of in het volgende najaar te constateren van ook deze man brengt ons niet veel verder. En dan zijn ze weer terug bij. Dat zie ik zo gebeuren bij Manchester United.
Ja, maar United is ook wel, als er crisis is, Dan ja. is United zo, dan halen we een grote naam. En dan is de crisis weer even bezworen. Dat zag je met Cristiano Ronaldo ook. Dat was ineens als het duveltje uit een doosje kwam die. En dan is dat weer dan hoe ze het willen oplossen.
Ja, maar dat blijkt dan niet de oplossing. Sterker nog, los van dat Cristiano het natuurlijk fantastisch doet. Het is er met zijn komst niet veel beter op geworden. Nee. Want de collectieve prestaties zijn er wel op achteruit gegaan.
Maar goed, Ten Hag blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen. Dan is de vraag een beetje, als je dat ook zegt, dan laat je ook ruimte over voor als er een mooie club komt. Zo interpreteer ik dat dan maar. Dan kan ik ook weg. Want anders zeg je niet tot het einde van het seizoen.
Ja, en ook dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. Want ik heb dat een jaar geleden heb ik dat gevoel ook een beetje gehad. Maar waar hij het denk ik ook van laat afhangen, hoeveel perspectief ziet hij nog bij Ajax? Dit keer de doorslag heeft gegeven om er een seizoen aan vast te plakken en zijn contract te verlengen, dat was dat hij gewoon heel duidelijk zag van, oké, weet je, ik heb lopen schaven aan Jurriën Timber, Ryan Gravenberg, dat zijn nu exceptionele talenten geworden. Hij heeft, dat ontstond in februari, maart een beetje, met dat, laten we zeggen, Latino-gif, met Alvarez en Martinez erbij. Dus hij zag die puzzel in elkaar vallen en hij wist ook, met deze puzzel kan ik het nieuwe seizoen in. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren niet gebeurd. Want eerst vertrokken De Ligt en Frenkie de Jong. Vervolgens kwamen daar Ziyech en Donny van der Beek nog bovenop. Joel Veldman, wat eigenlijk een basisspeler was. En het afgelopen seizoen zag hij gewoon heel duidelijk van, ja, weet je, ik raak hooguit Nicolas Tagliafico kwijt. En Neres, wat al geen basisspeler meer was. Dus hij zag wel iets waar hij op voor kon beduren. En dat zien we nu allemaal heel goed uitpakken. Dat heeft hij goed ingeschat. Dus ja, ik denk om te kunnen bepalen of Ten Hag de volgend seizoen nog zit, dan zouden we nog even moeten afwachten. Dat hangt er ook vanaf of Gravenberg bijvoorbeeld zijn contract verlengt en of hij zeker weet dat hij blijft. Jurriën Timber, dat soort spelers. Anthony, weet je wel. Het is toch wel prettig als die jongens die nu beginnen te schitteren, niet vertrekken op het moment dat je met ze kan gaan oogsten, zeg maar.
Ja. Hoe groot schat je trouwens de kans in? Uit Spaanse media wordt gezegd, Luc de Jong komt naar Ajax. Die zou op pole position zitten, Ajax, om hem in de winterstop over te nemen. Hoe serieus moeten we dat soort berichten nemen?
Ajax is daar wel bezig op die positie. Maar Luc de Jong is niet de enige gegadigd. Ook de naam van Brian Brobbey valt nog steeds.
Ja.
Want dat zien ze gewoon als een hele goede stand-in. En misschien wel de spits van de toekomst. Omdat hij snel, sterk is. En echt iets. Met Brobbey is het ook een beetje. Kijk, bij Luc de Jong moet je het vooral van de kopkracht hebben.
Ja.
Maar als Ajax 70 minuten heeft gedomineerd en de tegenstander is kapot, dan is Brobbey de ideale invaller. Want die geeft dan het laatste zetje om de tegenstander te slopen, zeg maar. Dus ik vind het wel logisch. Want niet eens zozeer gebaseerd op wat we nu hebben gezien aan plan B van Ajax met Danilo en ding. Maar ik vind gewoon dat je als Ajax zijnde altijd iets achter de hand moet hebben. Een spits waarbij je wat opportunistischer kan gaan spelen. En dat kan met zowel Luc de Jong als met Brian Brobbey, denk ik.
Maar is dat Brobbey het eerder? Bij Brobbey is natuurlijk net weggegaan. Zou hij zo snel terug willen komen?
Ja, dat denk ik wel. Want hij speelt heel weinig bij Leipzig. En hij heeft toch gewoon fantastisch naar zijn zin gehad bij Ajax. En is eigenlijk ook met een beetje buikpijn vertrokken. Dus ik denk dat dan Brobbey niet zal liggen. Die staat er wel open voor. Maar goed, het hangt natuurlijk ook een beetje van het prijskaartje af. Kun je een constructie bedenken met elkaar waarbij je onder gunstige voorwaarden terug kan halen. Wat dat betreft is Luc de Jong misschien wel, voor zover dat concreet is hoor, is misschien wel een logischere optie, want die zou je misschien wel kunnen huren.
We zijn bijna aan het einde van deze podcast, Johan. Ik wil nog alleen, we gaan de komende maanden op zoek, denk ik, vrees ik, de komende weken, naar de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB. Want Nico-Jan Hoogma gaat daar weg. Die gaat in juni weg. Die wil niet over zijn graf heen regeren, maar ik denk toch ook dat de KNVB iemand moet hebben die de opvolger van Gaal kan gaan aanwijzen, kan gaan benaderen. Je moet niet lang wachten met Guardiola natuurlijk binnenhengelen voor 2023. Die zegt dat hij gaat stoppen.
Ja, weet je, het ligt er ook aan wat je wil. Hè. Gaat het ons puur om de opvolging van Louis van Gaal? Vinden we, want ik hoor toptrainers, die zijn het ook nog steeds niet eens met de manier waarop jeugdvoetbal is ingericht. Wil je daar weer werk van gaan maken? dat zijn allemaal dingen die je mee moet wegen. En om een soort profielschets te maken. En te kijken van kijk, vinden we de functie van hoofdtrainer, vinden we dat het belangrijkst? Ja, dan zeg ik van dan moet je met dan moet je echt met een naam op de proppen komen. En ook een ervaren naam. En dan denk ik aan iemand als Marcel Brands, die bij Everton nu echt op topniveau heeft gewerkt, daar zijn netwerk heeft opgebouwd. En weet je, waarbij het ook niet gek is als zo iemand een Guardiola of weet ik veel wie benadert, weet je wel. En we hebben de afgelopen jaren, met alle respect voor Nico Jan Hoogma natuurlijk, maar het was, dat komt al wel een beetje over als de boer uit de subtop of uit de provincie. Ja. Vind ik eigenlijk ook al nauwelijks gezegd dat zo iemand dan Louis van Gaal moet binnenhalen. Maar goed, dat is hem gelukt, dat heeft hij goed gedaan. De keuze voor Frank de Boer, die pakte veel minder gelukkig uit. Maar wat ik ermee wil zeggen is van, weet je, types als, met alle respect nogmaals, Nico Jan Hoogma, Mo Allah. Ja, voor mij zijn we die fase wel voorbij en moeten we nu, als we echt nog grotere stappen, verdere stappen met het Nederlands voetbal willen maken, moet je ook zeggen van, dan gaan we een grote naam binnen. Binnen hengelen met visie en vooral netwerk.
Mag ik er één naam ingooien alvast in deze hele discussie? Zal de komende dagen wel vaker gebeuren. Ronald Koeman, directeur topvoetbal van de KNVB.
Ja, en ik zat ook weer aan Louis van Gaal te denken.
Ja, maar Louis is met pensioen natuurlijk. Hè? Die is in de 70.
Ja, maar als trainer. Ook als...
Ja, als directeur topvoetbal. Ja, weet ik niet. Ja, directeur topvoetbal zou ook kunnen. Dat Louis nog één keer zijn visie uitrolt voor een jaar of twee, drie. Maar ja, zou je vanuit Portugal steeds naar Nederland willen komen om dan daar te gaan zitten?
Nee, dat denk ik ook niet. En Ronald Koeman, of rekent hij erop dat hij er straks weer in kan stappen als bondscoach?
Ja, dat zou ook kunnen, maar dat is natuurlijk wel best wel tricky. En als je dan zegt, joh, ik word directeur topvoetbal, dan kan je in ieder geval een lijn gaan uitzetten. Maar ik weet niet of hij daar geschikt voor is, hè? Dat is ook een beetje de vraag. En of hij dat wil.
Ja, dat kan. Dat kan. Misschien ligt dat hem wel helemaal niet als we het hebben over netwerk en dat soort zaken. Nou, dan zit je met Koeman wel goed, denk ik.
Nou ja, ik heb die serie van Koeman, die documentaire serie gezien. Daar zei hij toch letterlijk tegen Pep Guardiola, word jij niet bondscoach in 2023? En Pep zei, dat wil ik wel, met jou als assistent. Nou, als we Pep willen binnenhalen, dan moeten we Ronald natuurlijk directeur van topvoetbal maken.
Wel een van de grootste persoonlijkheden in ons voetballand.
Maar ja, weet je, wie zijn wij? Wij zijn maar gewoon de AD Voetbalpodcast. Ja. We geven hier en daar wat adviesjes. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal podcast. Dan blikken we terug op die wedstrijd die Ajax speelt in Turkije. Johan, dank voor nu en tot later.
Tot de volgende.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.